Je luistert naar de Nivels podcast en deze aflevering is een audioregistratie van de onderwijsavond met Kees Klomp op het Utrecht Stedelijk Gymnasium. Met als titel De plek der moeite, hoe maak je hoopvol verbinding met de wereld? Als programmamanager agency bij Hogeschool Windesheim probeert Kees studenten weerbaar te maken om hun eigen leefwereld te beïnvloeden. Want, zo onderzocht hij eerder als lector aan Hogeschool Rotterdam, de systeemverandering bereik je niet door het bestaande te bestrijden, maar door de voorlevens en de onderstroom met elkaar te verbinden. Vanuit economisch perspectief, hij werkt immers op de business school, pleit hij ervoor om vanuit angst, woede of verdriet de huidige crisis bij ons losmaken tot een nieuw verhaal te komen. Hier is vanuit het Utrecht Stedelijk Gymnasium Kees Klomp.
Nou, dan begin ik even bij het begin. En dat is een jaar of vijf geleden. Ik werkte toen nog niet bij de Hogeschool Rotterdam, maar we hadden al wel heel veel contact met de Hogeschool Rotterdam. En in de gesprekken die ik daar had met het CVB ontstond eigenlijk steeds nadrukkelijker de erkenning binnen het CVB. Dus dat is niet vanuit mij gekomen, maar vanuit de Hogeschool. Dat als je gaat kijken naar alle problemen die er op dit moment in de wereld zijn. Alle problemen in de wereld. Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, milieuverontreiniging, politieke polarisatie, welvaartsongelijkheid en concentratie, politiek extremisme, individualisme, depressie, burn-out, verslaving, allemaal. Er is niet één maatschappelijk probleem wat geen economische oorzaak heeft. En dat deed het CVB bij de Hogeschool Rotterdam beseffen. Shit, wij hebben een probleem. Wij zijn de grootste business school van Nederland en wij leiden onze studenten op om dit te veroorzaken. Doordat wat in de boeken staat over wat wij onze studenten leren over wat economie is en wat business is, wordt dit veroorzaakt. En zo ontstond eigenlijk het idee van jongens, daar moeten we wat aan gaan doen. We moeten na gaan denken over wat economie is en hoe het zou moeten zijn. En dat viel eigenlijk samen met dit soort krantenkoppen. Er is ongelooflijk veel onrust en ontevredenheid over dat economiecurriculum. Over vele verschillende vakken. En over onderwijs in de algemene zin van het woord. Maar vooral in het businessdomein, omdat daar zo ongelooflijk veel misgaat. Dat is eigenlijk de aanleiding geweest waardoor het CVB mij heeft gevraagd van, joh, Kees, wil jij lector worden bij ons en specifiek onderzoek gaan doen naar economische systeemverandering? Wat is er voor nodig om een ander houdbaar, duurzaam houdbaar, toekomstbestendig economisch systeem te creëren? En wat zijn de implicaties daarvan voor het onderwijs? En dat zijn we 3 à 4 jaar gaan doen. En als ik het even helemaal plat sla, dat onderzoek, in 1 slide, 4 jaar onderzoek, kwamen we 2 dingen tot de conclusie. Ten eerste en allerbelangrijkst, dat houding alles bepalend was. Als het gaat over het aandragen van kennis en de vaardigheden om anders te gaan denken over economie, radicaal anders, dan gebeurde er pas wat als de houding van studenten verandert. Als ze wilden veranderen. En dit klinkt natuurlijk als een enorme open deur. En je zou wel vragen, heb je daar onderzoek voor nodig gehad? Nou, wat interessant was vooral de clash die het opleverde met het bestaande curriculum. Het is overigens ook de reden waarom ik met Gert in contact ben gekomen, Gert Biesta. En wij zeiden van, ja, maar waarom wordt er zo ontzettend weinig met subjectificatie gedaan binnen het HBO en vooral binnen de business schools? En ja, ik heb vele gesprekken met Gert gehad en hij heeft mij ooit verteld, en ik denk dat jullie dit zullen herkennen uit de realiteit. Hij zei van, ja, mijn inschatting is dat in het Nederlandse onderwijs ongeveer 90% van alles wat we doen gericht is op kwalificatie. Dan blijft er nog een procent of 7 over voor socialiserende vakken. En dan blijft er een schamele 3% over voor subjectificatie en persoonsvorm. En de reden dat dat nog 3% is, hebben we te danken vooral aan de kunsten en aan Agora en vrije scholen in het primair onderwijs. Op onze business school is het percentage, als het gaat over subjectificatiegericht onderwijs, wereldgericht onderwijs, ontdekkend, emergent leren, 0. He? En daar ben ik dus begonnen met programma manager agency. Dus mijn hele rol, ik ben de eerste en enige programma manager agency tot nu toe in het HBO. En ik voorspel dat over een aantal jaren er vele zullen zijn. Ik ben aan het experimenteren met emergent leren. Ik probeer studenten op basis van Gert en subjectificatie eigenlijk op een andere manier laten denken over hoe business en economie in elkaar zit. En daar doorbraken in forceren, te creëren. En daar wil ik jullie mee doorheen nemen. En dat doe ik eigenlijk allemaal. Dit is mijn werkhypothese. Dit heb ik overgehouden aan het onderzoek bij Hogeschool Rotterdam. Wij werken eigenlijk op basis van 3 geïntegreerde elementen. En ik ga vandaag door alle 3 met jullie heen en probeer ik even uit te leggen wat het is. Het urgency, agency en community. Oftewel urgentiebesef, handelingsperspectief en gemeenschapszin. Dus het begint allemaal met urgentiebesef. Dan heb je vervolgens agency, oftewel handelingsperspectief. Ik doe dat gebaseerd op het gedachtegoed van actieve hoop van Joanna Macy en Margaret Wheatley. En als laatste besteed ik heel veel aandacht aan het creëren van community. Want verandering creëren en vooral systeemverandering creëren kun je niet doen als individu. Daar heb je een team voor nodig. It takes a village, om het nou even zo te zeggen. Dus het begint allemaal met urgentiebesef. Daar hebben we vanmiddag in wat kleine groepje hebben we een soort van teentje in het water gestopt van wat dat behelst. Maar wat ik probeer te doen in allereerste instantie is, gebaseerd ook op Gert's ervaringsgericht leren, is om studenten de wereld te laten ervaren. En dat klinkt als een enorme open deur. Maar ik heb echt geleerd ondertussen hoe bepalend het is dat studenten iets ervaren. En vervolgens kom je ook toch vaak tot de conclusie hoe raar het dan is dat ook wij bijvoorbeeld in Zwolle onze campus op een plek hebben neergezet waarin het vooral geen onderdeel is van de gemeenschap. Dat is echt heel apart als je erover nadenkt. We zetten het op een soort industrieterrein neer. We zetten bijna een muur eromheen. En dit is de leerfabriek. En het echte leven vindt in de stad plaats, of in het platteland. Dus wat wij continu aan het doen zijn die studenten uit die ruimtes te halen en ze in de stad te stoppen en kennis te laten maken met echte mensen, echte issues. Om een voorbeeld te noemen, ik ben net begonnen aan een nieuw project wat nu het komende semester gaat lopen. En heb ik ongeveer 25 studenten. En die groep heeft van mij de opdracht gekregen, ze gaan een film maken. En wat zij van mij moeten doen is, zij moeten op zoek naar wereldproblematiek in Zwolle. En dat doen ze met een camera. Dus zij worden de cameramensen van de film. Zij maken de film. En daar maken we een film over, om het nog complexer te maken. Maar wat bepalend is dat de studenten hun eigen beleving in kaart brengen. Dus zij gaan ontdekken hoe klimaatverandering eruit ziet in Zwolle op dit moment. Of hoe armoede eruit ziet in Zwolle. Dus het is heel erg gericht op het feit dat ze moeten kijken. En niet alleen maar de headlines en de informatie kunnen vinden. Ze moeten letterlijk op zoek gaan naar armoede. En dat vinden. En dat vinden ze doodeng. Het is ontzettend interessant om te zien. Dit blijft altijd het meest heikele punt. Het is het belangrijkste punt, vind ik, van de hele leergang. Zoals ik die werk. Ik werk in modules van een half jaar met studenten. Ik vind het elke keer verwonderlijk om te zien dat studenten, zodra ze echt contact moeten maken, hoe ze dat verleerd zijn. Dat is echt wonderlijk om te zien. Dus zo belangrijk is immersie. Immersie komt uit de virtual reality en het gaat over ervaren. Als je gaat kijken naar mensen die zich actief inzetten voor een betere wereld. En ik heb mij in mijn onderzoek gefocust op sociaal ondernemers in Rotterdam. Ik heb er een stuk of 100 geïnterviewd. Dat zijn mensen die een bedrijf beginnen om de wereld een beetje mooier te maken. Wordt ook wel impact first ondernemer genoemd. En ik heb van die mensen geleerd dat zij allemaal, niet één uitgezonderd, hele verschillende bedrijven, maar één ding hebben ze gemeen. In het oprichtingsverhaal is er altijd een moment geweest, en het is ook een moment wat heel erg top of mind is, wat ook heel erg met emotie omgeven is, waarin zij door iets werden geraakt. Dus voordat ze geroepen werden om zich in te gaan spannen om de wereld te verbeteren, werden ze geraakt. En dat is wat we met urgentiebesef proberen te bewerkstelligen. Als je een sociaal ondernemer neemt die een bedrijf is begonnen om armoede de wereld uit te helpen, dan is het niet zo dat die ondernemer op een willekeurige woensdag wakker wordt en dacht, nou, wat zal ik eens doen de rest van mijn leven? Ik ga denk ik armoede de wereld uit helpen. Nee, er is iets gebeurd waardoor dat abstracte begrip armoede opeens super dichtbij kwam, persoonlijk werd, geïnternaliseerd werd door de ondernemer in kwestie, en daarmee werd het zijn of haar of hun probleem. Het gaat over toe-eigenen. En dat is wat urgentiebesef is. Het is informatie plus emotie. En informatie plus emotie creëert urgentie. En je hebt nog niks aan urgentie. Het is een soort ruwe materiaal. Het is een soort rocket fuel. Maar je hebt het wel nodig om überhaupt in beweging te komen. Als jullie naar dit soort krantenkoppen kijken en alleen maar denken, oh ja, klimaatverandering, ja. Oh ja, ja, biodiversiteit, oh ja, heb ik al van gehoord. Ja, dan is de kans niet heel groot dat jullie daadwerkelijk in beweging gaan komen en je gaan gedragen naar de data die daar daadwerkelijk staat. Dus daarom begin ik daar altijd heel veel aandacht aan te besteden. Je moet de data voelen. Emoties laten je zien dat het je iets doet. Emoties zijn niet eng. Emoties zijn een bevestiging dat het betekenisvol voor je is. Dat is wat een emotie is. En of die emotie nou woede is, of verdriet, of angst, dat maakt geen fuck uit. Het gaat erom dat het je raakt. Rupert Reed, de oprichter van Extinction Rebellion, heeft bijvoorbeeld 2 jaar geleden gezegd: if you're not scared by now, you haven't paid attention. En dit is interessant, want ik weet niet hoe jullie dit ervaren, maar ik merk heel erg veel bij mijn studenten een soort, ja, zou ik het emotie-analfabetisme mogen noemen, of emotie-ongeletterdheid. Groot ongemak met gevoel. Het idee van, ja, maar ik mag niet bang zijn, of ik mag niet boos zijn, of ik mag iets niet veroordelen, want dat, dan ben ik in gebreken. Want ja, maar ja, bang zijn is niet goed. Nou, bang zijn is super gezond. Het is zelfs super ongezond als je vandaag de dag niet bang bent met alles wat er staat. Want wat hier staat betekent, en nou ja, ik ga jullie niet te veel pijn doen vanavond, dus wees gerust. Maar laat ik het kort samenvatten. Als je de data daadwerkelijk diep onderzoekt, dan kom je maar tot 1 conclusie. En dat is dat wij helemaal niet meer voor het ravijn staan, maar we zijn al in het ravijn geslikkerd met elkaar. We hebben alleen de bodem nog niet bereikt. En dat is het enige wat we nog kunnen bepalen, hoe diep het ravijn gaat zijn en hoe hard de klap is. Dat is waar we staan. Dus, en daar moeten we ons leren verhouden. Het idee van, en we leefden nog lang en gelukkig, en er komt vast een goed einde. Maar ik zou het tot het rijk der fantasieën willen verwerpen, zeg maar. Maar goed, hier begint het dus mee. Dus dit is de eerste stap. En nogmaals, ik ga er even niet verder op in, omdat willen we dit echt ervaren, hebben we tijd nodig, en dat hebben we niet. Dus ik noem het alleen even. Maar het gaat dus om spear in the chest. Geraakt worden. Spear in the chest is een uitspraak van Ray Anderson, een CEO van een Amerikaans vloerbedrijf. Hij leeft niet meer. Maar er is een boek over geschreven en ook een film gemaakt. En het verhaal gaat, hij maakte vloeren op een hele klassieke manier. En dat wordt dan in de industriële economie take, make, waste genoemd. Dus je haalt allerlei grondstoffen uit de natuur. Daar maak je met allerlei chemicaliën en troep een product van. En aan het eind van de rit hou je troep over. En hij las een boek van Paul Hawken, een ecoloog, over de natuur. En daarin staat, in de natuur is er geen afval. Wow, dat kwam aan. En vervolgens kwam in diezelfde week zijn kleinzoon op bezoek. En die had een werkstuk over duurzaamheid. En die vroeg aan zijn opa, hoe zit dat eigenlijk met jouw bedrijf? En toen zei hij, it felt like I was hit by a spear in the chest. En vervolgens heeft hij nog 7 jaar geleefd. En in die 7 jaar heeft hij zijn hele bedrijf omgeturnd tot de eerste klimaatpositieve corporate ter wereld. Werken 40.000 mensen. En zij zijn geen onderdeel meer van het probleem, maar onderdeel van de oplossing. Heel interessant ook. Ze zijn gestopt met het aannemen van ingenieurs en zijn ecologen en biologen gaan aannemen. En dat heeft erin geresulteerd dat ze een vloer hebben ontwikkeld die CO2 opvangt. Dat hebben ecologen bedacht. Konden ingenieurs niet bedenken. En dat vonden mensen heel raar. Want, ja, maar waarom neem je ecologen aan? Ze zeiden, ja, maar luister, ik heb een boek gelezen en in de natuur bestaat afval. Ik heb mensen nodig die dat begrijpen. En dat heeft enorm goed uitgepakt. Maar het is allemaal begonnen met de spear in the chest. Dus mijn boodschap aan jullie, als het geen pijn doet, doe je het niet goed. Dus wees bereid om die pijn te voelen. En urgentie is de optelsom van informatie plus emotie. Op het moment dat je emotie begint te voelen, zegt je lijf en je geest zegt, it matters. Het betekent iets voor mij. Dus hoe meer emotie je voelt, hoe meer het je doet. En we hebben het daar net ook even over gehad in de groep. Het is dus ook interessant om te kijken welke emotie het best bij je past. Want het interessante is, wat je ook voelt, het is goed. Als je maar iets constructiefs doet met die emotie. Constructieve woede, constructief verdriet, constructieve angst. Yes? Dat is de eerste stap. Urgentiebesef, voelen. Dan gaan we naar de tweede. En dat gaat over agency, handelingsperspectief. Hè? Dus oké, dan heb je je hoofd in het beest zijn bekken gestopt. Je verkeert in de plek de moeite. Je voelt de moeite, doet pijn. En dan vervolgens is het toch wel handig als je weet van, ja, maar wat moet ik hier nu? Want als je alleen maar in die bek kan blijven en verblijven en er gebeurt niks, ja, dat verduur je een tijdje, dat verdraag je een tijdje, maar dan wordt het toch wel heel ongemakkelijk. Je hebt perspectief nodig, handelingsperspectief. Nou, dat is waar agency over gaat. Dus het gaat heel erg over, wat kunnen wij doen? En wat daarbij belangrijk is, en daar wil ik eigenlijk flink wat aandacht aan besteden, is hoe werken systemen? En dat wil ik doen aan de hand van dissolutie. Dissolutie is een term uit de sociologie. Martha Beckett, en het is eigenlijk het tegenovergestelde van revolutie. revolutie gaat over een machtsrelatie. En de manier waarop we in een revolutie omgaan met macht is het omverwerpen van macht. En Marcia Beck ontdekte als socioloog een andere manier. Die zei, hey, dat is interessant, maar je kunt macht ook oplossen. Dissolve. Want macht heeft alleen maar macht als je macht erkent. Het wordt nu heel metafysisch. En zij heeft een hele filosofie ontwikkeld. En dat is interessant, want systemen hebben heel veel macht over ons. Maar bestaan alleen maar tussen onze oren. Dus daar zit een enorme ruimte en vrijheid om de dominante logica te bevragen en opnieuw uit te vinden. En dat is eigenlijk de basis van systeemverandering. Als je het verhaal verandert, verandert het hele systeem. En dus daar wil ik even verder op ingaan. Dus je ziet ontzettend veel mensen de straat op gaan tegenwoordig. En zijn er hier mensen onder die zeg maar op bepaalde momenten van het jaar wel eens in de buurt toevallig van de A12 zijn? Want die... Ik weet niet wat er gebeurt, maar jawel. Ja. Dan komen deze bosjes je bekend voor, toch? Hè? Ja. En het is interessant. Hè? Dus we zijn met z'n allen, erkennen we ja, dat klote systeem. Daar is iets mee en we erkennen het. En we houden een bordje omhoog van, nou, we veranderen. En alhoewel ik dat niet wil bagatelliseren, ik denk dat het superbelangrijk is om kenbaar te maken dat je ontevreden bent. Veranderen systemen natuurlijk niet door een bordje omhoog te houden en het vriendelijk te vragen, zou u alstublieft willen veranderen? Het kenmerk van een systeem is namelijk dat hij zichzelf niet verandert. Ja, het is een dynamisch complex, maar systemen bestaan bij gratie van macht en kracht en cultuur en dominante regimes, et cetera. Dus systemen moeten worden veranderd en dat gebeurt niet vanzelf. Nou, wat ik weer ga doen in mijn onderzoek is vervolgens gaan kijken van oké, wat is nou de dynamiek van systemen? En toen kwam ik hierop uit. Jullie kennen denk ik allemaal de ijsberg van Hall, hè? Ik maak graag gebruik van een vergelijkbaar model, maar hij allitereert lekkerder. Je kan er makkelijker mee werken. Van Charles Eisenstein, een Amerikaanse filosoof. En Charles Eisenstein zegt, symptoms rest on top of systems. En systems rest on top of stories. Dus symptomen rusten op systemen, systemen rusten op verhalen. En dit was voor mij een enorme eye-opener in mijn onderzoek. Want in eerste instantie was ik bezig om mij op die systeemlaag te richten. Dus ik was toen ik begon aan mijn onderzoek in de veronderstelling van, ja, maar luister, als we de politiek dan maar weten te overtuigen dat ze wet en regelgeving gaan invoeren en handhaven, en we gaan carbon tax invoeren en we gaan zorgen dat bedrijven bestraft worden als ze de milieuregels overtreden, dan komt het allemaal goed. Nou, nee dus. En het is niet zozeer dat die bedrijven allemaal bestaan uit criminelen. Dat heeft te maken met het feit dat het verhaal onder het doen en laten van de bedrijven niet veranderd is. En ik ga daar uitgebreid op in. Maar wat je hier eigenlijk kunt zien is, we nemen de godganse dag symptomen waar. Klimaatverandering is een symptoom. En dat wordt veroorzaakt door het economische systeem. En wat interessant is, en daar begint verandering. Het economische systeem is gevormd door een verhaal. Wij mensen zijn verhalende wezens. Alles wat wij doen bestaat bij gratie van verhalen waarin we geloven. Geld is een verhaal. Harari heeft ooit gezegd, het is het grootst, meest succesvolle verhaal. Nog succesvoller dan God. En misschien heeft hij daar wel een punt. Hè? Het is iets waar we massaal in geloven en ons massaal naar handelen. Maar het is een verhaal. Als we morgen het verhaal veranderen en niet meer geloven, dan is geld waardeloos geworden. Zo simpel is het. En daar moeten we beginnen. Dus ik ga jullie wat andere verhalen aandragen. En even voor alle duidelijkheid, ik blijf dus dicht bij de economische leer. Maar ik ga ervan uit dat jullie het principe goed kunnen gebruiken. En dan begin ik met dit verhaal. Dit is het meest dominante, het allerbelangrijkste verhaal in onze moderne westerse wereld. Dat is het verhaal van het individu. Er is geen verhaal wat dominanter is in alles wat wij cultureel als de norm beschouwen. Het individu. En dat hebben we te danken aan de verlichtingsdenkers. Descartes, Hume, Locke. En even voor alle duidelijkheid. Ik wil op geen enkele wijze het individu of het individualisme bagatelliseren of bekritiseren. Ik vind het een groot goed dat wij hier in Nederland, zoals wij hier met elkaar zitten, dat jullie allemaal zelfjes zijn, ikjes zijn. Dat jullie allemaal over jezelf kunnen beschikken. Dat je de vrijheid hebt om zelf te bepalen welke beslissingen je maakt in je leven. Laten we in godsnaam, zeker in deze politieke tijden, nog eens beseffen hoe geweldig het is dat we een democratie hebben waarin we ons met elkaar in vrijheid weten te verhouden tot elkaar. Groot goed. Echt waar. Ik hoop ook dat jullie herkennen dat we er misschien een beetje in door zijn geslagen. Hè? Ik heb net een nieuw boek geschreven met de titel Ecoliberalisme. En dat komt ergens in het najaar of in het einde van het voorjaar uit. En ik heb politicologie gestudeerd ooit en ik ben helemaal teruggegaan naar de oerverhalen van het liberalisme. Om te kijken of daar licht in zit. Wat we kunnen gebruiken als een nieuw verhaal. En ik ben me kapot geschrokken. Ik denk echt dat Hume en Locke en Mill zich omdraaien in hun graf als ze zouden horen wat er nu onder de noemer van liberalisme allemaal wordt uitgekotst. Het heeft werkelijk niets te maken met wat ooit het liberalisme... Hè. Liberalisme gaat over vrijheid, individuele vrijheid, die onlosmakelijk gekoppeld is aan collectieve verantwoordelijkheid. De vrijheid van de ene houdt op waar de vrijheid van de ander wordt beschadigd. Dat is de kern van het liberalisme. Nou, dat zijn we nu al een beetje kwijtgeraakt. Maar als je gaat kijken naar alle bouwstenen die we nu de normaalste zaken van de wereld vinden, het kapitalistische systeem, de competitie, het materialisme, ik bezit dus ik ben, het is allemaal gebaseerd op dit oerverhaal. Het verhaal van het individu. En het is een interessant verhaal, je kunt erin geloven. We geloven er massaal in. We geloven er overigens zo diep in dat we het eigenlijk helemaal niet beseffen. Het is gewoon zoals het is. Ik weet niet of jullie mensen, of hier mensen tussen zitten die wel eens een discussie hebben met iemand anders over systemen. En het systeem, zitten jullie erbij? Ja? Dan herken je misschien het moment dat je in de verhitte discussie tot iemand er op een gegeven moment op tafel gaat slaan en dan heel hard zegt, ja, maar zo is het nu eenmaal. Ja. Toch? Nou, dan weet je dat, we zitten op de verhaallaag. Dan zit je op het geloofssysteem. Dan wordt het, hè, en dit is trouwens overigens wat nu politiek gezien heel erg speelt. We hebben politiek is geen ideeënstrijd meer. Het is identiteitsstrijd geworden. Hè? Met dank aan de populisten. En je kunt geen identiteitsstrijd voeren. Je kunt ideeënstrijd kun je eindeloos voeren. En dan kun je met respect het met elkaar oneens zijn. Maar op het moment dat we elkaar gaan afkeuren. En dat is wat op die systeemlaag gebeurt. Want ik geloof, ik ben op die laag. Maar wat interessant is, het is ook een ander verhaal. En dat is het verhaal van het individu. En dat heb ik mogen leren van de ecologen met wie ik heb leren werken in de afgelopen jaren. Onder andere Matthijs Schouten. En ecologen hebben een heel ander mensbeeld en wereldbeeld. Ecologen kijken naar de wereld en die zeggen, ja, Gaia, aarde, is één systeem. En alles op dat systeem is met elkaar verbonden en wederzijds afhankelijk. Er is niet één levensvorm op aarde, niet één, die autonoom bestaat. Al het leven op aarde bestaat bij gratie van wederzijds afhankelijke relaties. Hè? En even voor alle duidelijkheid, ik vraag jullie nu niet hè, om dit verhaal niet meer te geloven en dan nu over te stappen naar dit verhaal. Wat interessant is juist, is om tussen die twee verhalen in te gaan staan en tot de conclusie te komen. Hé, dat is interessant. Ze zijn alle twee waar. En tegelijkertijd. Want dan ontdek je namelijk dat het gaat om, waar geloof ik in? Hè? Dus als jij je gelooft in het verhaal van het individu, dan ga je daarna handelen en ga je daarna gedragen. En dan ga je alles wat je normaal vindt, ga je op die manier projecteren. Dus het gaat continu over projectie, perceptie, projectie, perceptie, projectie, perceptie. En dat vindt in deze laag plaats. Hè? Maar je kunt je ook voorstellen dat als wij daadwerkelijk, en ik ga dat zo met jullie doen, als je vanuit het individu gaat kijken naar het systeem, dan is kapitalisme zo ongeveer wel het meest achterlijke systeem ter wereld wat je kunt bedenken. Want wat we in het kapitalisme doen is elkaar bestrijden. Het is een winner-takes-all systeem. Het is een zero-sum game. Iemand wint, iemand verliest. We hebben producenten en we hebben consumenten. Er zit letterlijk alleen maar afscheiding in. Dus het is één. Ik heb er nog één. Ook een verhaal. Maslow. Kennen jullie, hè? De Maslow-pyramide. En jullie weten ook, Maslow heeft nooit een piramide gemaakt, hè? Het is een golfbeweging. Heeft hij eigenlijk getekend. Maslow is nou, maar de reden waarom ik hem toch erin staat, is omdat hij in elk economieboek staat. Als een weergave van de mens. Maslow heeft de mens gepositioneerd, gepresenteerd als een behoeftig wezen. De mens heeft behoeften. En dat is ook de reden waarom hij in alle economieboeken staat. Want in essentie is economie de wetenschap van behoeftebevrediging. We hebben er heel verhaal over gemaakt met dure woorden. Allocatie en productie en consumptie en schaarste en middelen. Maar het gaat eigenlijk over mensen met behoeften. En hoe die bevredigd worden. Hoe ze aan goederen komen en hoe die stromen lopen. Dat is economie, meer is het niet. Dus het is ook heel logisch dat Maslow een enorm gelukkig huwelijk kon sluiten met de neoclassieke economen destijds. Want precies in dezelfde tijd werkten ze aan hun theorieën. Want de neoclassieke economen, dat is de economie die jullie allemaal op school hebben gehad. 85% van al het economieonderwijs in Nederland is neoclassieke economische school. Dat is één van de 25 economische scholen. Hebben ze jullie niet verteld, zeker op school? Hè? Nee. Dat is echt funest. Want ik heb heel veel studenten die zeggen, ja, maar zo is de economie. Nee, zo is de neoclassieke visie op economie. Er is nog een marxistische economische school, een feministische economische school, een ecologisch economische school, een Oostenrijkse, een Keynesiaanse economische school. Allemaal volslagen andere visies op behoeften en behoeftebevrediging. Hebben we niet gehad. We hebben op de school allemaal neoclassieke economie, vraag, aanbod. Jullie kennen de hele riedel. Maar het idee wat erachter zit, en dat is heel funest, is de homo economicus. Mills is de bedenker van de homo economicus. Eerste neoclassieke econoom. En Mills, dat wordt nog wel eens vergeten, heeft de homo economicus ooit bedacht als een karikatuur om zijn modellen te laten kloppen. Dus Mills begon te rekenen en die ontdekte van, hey, dat is iets interessants. Ik kan de perfecte markt berekenen. Ik kan voorspellen wat een markt doet. Dus één onwijs storende factor, dat zijn mensen. Fuckers, die doen nooit wat ik wil. Weet je wat, ik creëer een karikatuur, die noem ik de homo economicus. Die is volslagen rationeel en voorspelbaar. En dan kloppen ze modellen. En wat bleek? Zijn modellen klopt. En wij zijn vervolgens het karikatuur geworden. Het is echt waar. En het is echt bizar. Want in de neoclassieke economische leer die in de boeken staat, wordt onderwezen, wordt net gedaan alsof dat een objectief neutrale manier van economieonderwijs is. Terwijl het super normatief is. En super subjectief. Het is een en al ideologie. Eigenlijk hebben jullie allemaal les gehad in kapitalisme. En ook daarvoor kan je zeggen, het is helemaal niet erg, maar zeg het er dan wel netjes bij. He? Van ja, dat is een van de manieren om ernaar te kijken. Nou, interessant is onze collega's van de Universiteit van Humanistiek, die zijn een aantal jaren geleden begonnen samen met de KU Leuven met een ander onderzoek. Dat hebben ze Homo Florens genoemd. En dat is ingegeven vanuit het humanisme en theologie. En die zijn gaan kijken, de mens als een geestelijk wezen. Dus niet wat behoeven mensen, maar die hebben een andere vraag gesteld. Wat waarderen mensen? En wat blijkt daar? Heel wonderlijk, dan gaat de piramide op zijn kop. Dus als je aan mensen vraagt, wat behoef je? Dan komt Maslow naar boven drijven. En die klopt als een bus. Kan ik ook uit eigen ervaring zeggen. Ik heb in Rotterdam Zuid Tarwewijk gewerkt. En ik heb gezien wat er gebeurt met mensen als ze in een materiële armoede leven. Wat dat doet met mensen, hoe bepalend dat is. Dus Maslow klopt. En tegelijkertijd klopt die andere kant ook. Hè? Want een van de onderzoekstechnieken die ze hebben gebruikt zijn bijvoorbeeld sterfbedinterviews. Ja, dus mensen in hospices die weten dat ze doodgaan, worden dan gevraagd, terugkijkend op hun leven, wat heb je nou het meest gewaardeerd? Ja, je kunt je voorstellen, dat is niet die BMW 5-serie. Nee, dat gaat dus over de twee dingen die in de Maslow-pyramide helemaal bovenaan staan. Sociale verbinding met andere mensen en het idee dat je iets betekend hebt voor een ander zin. En ook hiervoor geldt, het gaat er niet om of het ene nu waar is of de andere niet. Het gaat erom dat ons hele systeem is ingericht op de homo economicus. En hier ontstaat dus ook een soort van spirituele armoede. Waarbij, en daar kom ik zo nog op terug, we allerlei immateriële behoeftes gaan projecteren op troep. Op goederen, die er helemaal niet voor zijn gemaakt. En dan gaat het, en dat vindt overigens de economie vindt dat geweldig. Want het werkt namelijk niet. Dus dan koop je nog een keer een fatbike of iets anders. Nou goed, dit is het tweede. Nog een verhaal, ook heel belangrijk. Het verhaal van onszelf ten opzichte van al het andere leven op aarde. En dan beginnen we aan de link. Dit is het werk van een Engelse kunstenaar, Isha Black. En dan beginnen we even bij het ego-perspectief. En jullie kunnen zien, daar zie je dat de mens, en het is eigenlijk niet eens de mens, het is de man. Het is ook nog patriarchaal. En ook hiervan moet ik in alle eerlijkheid en ook met enige schaamte vertellen. Dit is natuurlijk ook hoe het is. Ook dat is waar. Als je gaat kijken naar de dagelijkse realiteit, is dit geen verkeerde weergave van hoe het is. Hè? De man domineert, de man dicteert, de man bepaalt. Waarbij ik het dan wel weer heel hoopgevend vind, dames. Jullie staan al wel op de tweede trede. Hè? Ja, toch een stuk hoger dan de octopus, om maar een dwarsstraat te noemen. Nee, maar dit is natuurlijk. Het is heel erg, maar als we even een voorbeeld noemen. We hebben een ministerie van Landbouw. Hoe wordt landbouwbeleid in Nederland gemaakt? Daar gaan we dan prat op. Hè? Dan wordt de hele polder wordt uitgenodigd. Dus dat betekent dat alles en iedereen mee mag komen zitten aan tafel. En dan gaan we met elkaar landbouwbeleid maken. Dus LTO komt aan tafel, Caring Farmers, Agractie, weet ik veel wie ze allemaal uitnodigen. Maar de koeien, de kippen en de varkens zijn niet uitgenodigd. Dat zijn namelijk productieeenheden. En dat is problematisch. En daar kom ik zo nog uitgebreid op terug. Want we zijn natuur. We ervaren het niet zo. Maar een van de grote problemen van de crisis is dat wij onszelf gedistanceerd hebben van natuur. Terwijl we natuur zijn. En dat komt dus voort uit het wereldbeeld. Dat is een wereldbeeld wat we hebben gecreëerd met elkaar. Ook dit is terug te brengen naar Descartes. Met ik denk dus ik ben. He, met zijn experimenten waarin hij een verschil maakte tussen materie en de geest. Met allerlei zeer dubieuze experimenten op zijn hond. For God's sake. We zijn nu onderweg op reis naar een nieuwe paradigma. En dan is het eco-paradigma is het paradigma zoals het eigenlijk is. Hè? De mens is niks bijzonders. Wij zijn gewoon één van de vele levensvormen tussen andere levensvormen. Dus wij inter zijn met andere levensvormen. Dus ik moet zelf altijd een beetje schamel glimlachen als ik mensen hoor bluffen over de grote intelligentie van de menselijke soort. Dan denk ik, nou, we hebben wel een groot brein, maar of we nou zo intelligent zijn. Ik denk dat de schimmel was er een paar miljard jaar voor ons. En zal, denk ik, ook nog wel een paar miljard jaar na ons zijn. Dus ja, ik weet nou niet of de mens nou intelligenter is dan, laten we zeggen, het mycelium. Al denken wij dat wel. Maar wat ik mooi vind aan dit plaatje is dat het een heel nieuw perspectief voorstelt. En dat wordt Seva genoemd. En Seva is Sanskriet voor dienen. Hè? En dat vind ik een mooi beeld. Want hoe je het ook bent of keert, hoe intelligent we onszelf ook vinden, wij zijn als soort gezegend met een aantal kwaliteiten. Hè? We kunnen samenwerken, we hebben een moreel besef, we hebben tools waar we de meest geweldige dingen mee kunnen doen. We hebben een aantal kwaliteiten waarmee wij van dienst kunnen zijn aan het grotere geheel. Dus daar waar we dat nu hebben gebruikt om de boel te domineren en kapot te maken, feit, kunnen we dat dus ook gebruiken om het grotere geheel te dienen. Dat kunnen we. Wij weten wat het grotere geheel is en we weten ook wat we moeten doen om het te veranderen. Dat kunnen we. Moeten we er wel in gaan geloven. Hè? Dus dit is die verhaallaag. Nou, weet je wat nog een heel belangrijk verhaal is? Vooruitgang. Hè? Het wordt altijd beter. Terugkijken en dan zeggen, oh, onze voorouders die hadden het toch slecht. En waarom is dit een belangrijke? Het is belangrijk omdat het ons zeer, zeer waarschijnlijk niet lukt om verbetering te veroorzaken in de komende jaar. Er is nu ook sprake van een gegeven dat wordt comfortrouw genoemd. Dat we beginnen in te zeggen, onze kinderen krijgen het niet beter. Ik had laatst een heel ontzettend mooi intiem gesprek met een van mijn studenten. Ik heb hem gevraagd of ik het met jullie mocht delen en dat mochten. En dat was heel interessant. Een groep studenten deed onderzoek naar de huizenmarkt in Zwolle. En zij moeten ze overigens nog doen. Ze moeten een advies uit gaan brengen aan de wethouder. Waarin zij hun ideeën gaan aandragen om jongeren een grotere kans te bieden op de huizenmarkt in Zwolle. En een van de studenten vertelde mij, die zei, ja Kees, ik heb eerst het mbo gedaan. En toen zei iedereen tegen mij, je moet hbo gaan doen, want met mbo gaat het echt niet goed komen met je later in de maatschappij, want dan ga je nooit goed geld verdienen. En ja, het is echt waar. En toen zeiden ze, ja, dat ben ik gaan doen. En toen zeiden mensen, dan moet je niet zomaar een studie gaan doen, dan moet je bedrijfskunde gaan doen, want bedrijfskunde is de studie der studies. En dat is hij gaan doen. En hij is vierdejaars, hij studeert nu af. En het is echt waar, hij moet toch afstuderen, maar hij kan nu al werken. Zoals al onze studenten in Zwolle. Ze hebben allemaal werk. Ze kunnen allemaal, voordat ze afgestudeerd zijn, hebben ze een vaste baan. Hij zegt, maar ik weet ook dat mijn vriendin en ik de eerstkomende 5 jaar geen huis kunnen kopen. En ook zijn vriendin werkt gaat werken en heeft een baan, want ze hebben elkaar leren kennen op de studie. En hij zegt, ik kan je niet uitleggen wat dat voor mij betekent. Ik zei, nou, laten we daar eens beginnen. Ga toch eens proberen. En toen kwam een ontzettend mooi gesprek. En toen zag ik hem in een uur, zag ik hem afdalen van een heel materieel gesprek naar het werd 100% existentieel. Want hij zei tegen mij van, ja, als ik heel eerlijk ben, hij zegt, ik weet eigenlijk niet wat ik hier in godsnaam aan het doen ben. Want de enige reden waarom ik ben gaan studeren is, ik had een beeld van een gelukkig leven voor me met een huis en gewoon alle clichés. En dat ik besef me nu dat leven ga ik helemaal misschien niet bewerkstelligen. Het ziet er in ieder geval niet goed uit. Ik doe alles wat er van mij gevraagd wordt en ik ga dit niet bereiken. En hij zegt, en nou weet ik eigenlijk niet zo goed waarom ik hier zit. Waarom studeer ik eigenlijk bedrijfskunde? Ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Het enige reden waarom ik het ben gaan doen is omdat ik een soort droombeeld had over wat ik wilde bereiken. En ik vond dat zo'n eerlijk verhaal. En ik merk dat er heel veel van de studenten hiermee worstelen. Zeker op de business school. Dat is toch een studie die je doet omdat het baangarantie oplevert. En dan hebben ze dat materiële beeld voor zich. En dat materiële beeld begint nu op zijn grondvesten te schudden. En dat is wat ik bedoel met het feit dat vooruitgang. Ik heb het hem ook eerlijk verteld. Ik zeg, luister hier, kijk, dit onderzoek laat zien. Jullie zijn de eerste generatie die het financieel minder goed gaat krijgen dan je ouders. Heb je dat thuis al eens een keer met je ouders over gehad? Nee, had hij het nog niet over gehad. Ik zeg, sorry, ik vind het kloten dat ik het je moet brengen, maar dit is gewoon wat het is. Hier staan we nu met elkaar. De kans dat de economie de komende decennia nog veel groter gaat worden en we gaan werken is heel erg klein. En dan krijg je een heel ander gesprek. Dat is een gesprek over rouw. Het is afscheid nemen. Hè? Dus vooruitgang is hartstikke destructief als we er niet ook iets naast zetten. Want het is een soort van verslaving. Het wordt altijd maar beter. En de kans dat het beter gaat worden de komende jaren is niet zo heel erg groot. Ja, of er moeten mensen zijn hier die klimaatverandering als een lolletje denken. Van nou, wel geinig misschien. Maar ik denk dat het niet zoveel mensen zullen zijn. Het is gewoon bloody serious. Hè? Dat is een pijnlijke boel. Oké, dus we hebben andere verhalen. Dan kun je ook anders gaan nadenken over theorie. Ik wil er twee de revue laten passeren die jullie hele ideeën over economie kunnen veranderen. Dan begin ik met de ecologische economische school. Even voor alle duidelijkheid, die bestaat. Hè, er is een leerschool met honderden wetenschappers. Honderden meters dikke wetenschappelijke boeken met een ecologische benadering van economie. Ooit begonnen in de jaren 70 door Herman Daly en Robert Costanza, twee economen, milieueconomen. Zij hebben een onderscheid tussen, je ziet het aan de rechterkant, empty world en full world. Economen kwamen er in de jaren 70 achter dat een economie zich niet in het luchtledige begeeft, maar op de planeet is. Het is echt waar. Ze hebben er allerlei wetenschapsprijzen voor gewonnen. Zij hebben dat aangetoond. Zij hebben aangetoond dat een economie zich niet gewoon in een soort autonome ruimte begeeft. Maar dat een economie per definitie is ingebed in de samenleving. En dat de samenleving per definitie is ingebed in een natuurlijk ecosysteem. Dus zij zijn de bedenkers van het gegeven embeddedness. De economie is ingebed. Prachtige slogan hebben zij ooit bedacht. Hè? Economy is a subset of ecology. Economie is een onderdeel van de ecologie. Dat hebben zij bedacht. Ja, en dan kun je je voorstellen dat je daar dus een hele andere idee over moet gaan nadenken. Dus hoe wij nu economie doen, dat is die donkerblauwe cirkel benedenin. Dat egocentrische idee wat ik jullie net liet zien, is eigenlijk de manier waarop een economie traditioneel is ingericht. De Nederlandse economie heeft maar één taak. En dat is ervoor te zorgen dat jullie op individueel niveau zoveel mogelijk van je materiële behoeftes kunnen bevredigen. Daarom staat er egocentrisch. Ik bedoel niet als een scheldwoord. Het gaat over het ego is het individu. De Nederlandse economie is er om jullie behoeftes te bevredigen. Niet meer, niet minder. Daarom meten we het ook in koopkracht en in bruto binnenlands product. Hoeveelheid geld en goederen die rond worden gepompt. De assumptie is, als jullie de spullen kunnen consumeren die je nodig hebt, dan gaat het goed met de Nederlandse economie. Dat is ook de reden waarom altijd de vlag uitgaat als de economie groeit. Economische groei betekent meer spullen, betekent een grotere kans op behoeftebevrediging. Dikke prima. Nou ja, tot er in de jaren 70, precies op hetzelfde moment als deze twee wetenschappers ontdekten dat de economie ingebed was, was er ook de Club van Rome. En de Club van Rome die zeiden, wait a minute, de individuele behoefte aan goederen als leidraad, ik weet het niet hoor. De planeet kan de individuele behoefte helemaal niet aan. Er is veel meer menselijke behoefte dan dat de planeet kan leveren. We moeten anders gaan nadenken over economie. En dat is eigenlijk de basis geworden voor eigenlijk alle wereldcentrische of mensheidcentrische benaderingen die we nu hanteren. En die kennen jullie allemaal onder de noemer sustainability of duurzaamheid of circularity. Die hebben allemaal met één ding met elkaar gemeen. Dat is dat we niet kijken naar wat willen individuen, maar wat kan de planeet aan. Dat is wel ongeveer wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben. En de stap die we nu moeten maken, die we kunnen leren van de ecologen, is we moeten nog een stap verder maken. Want het probleem van duurzaamheid en alles wat je erover hoort, is dat het antropocentrisch is. Het zet ons nog steeds buiten de rest van de natuur. He, dus als ik het even over klimaatverandering heb, dat wordt alleen maar gepresenteerd als een humanitaire ramp. Het is een hoop gedoe voor ons. Zeespiegelstijging, warmte, hittegolven, droogte. Oh, gedoe voor ons. Het is niet gedoe voor ons. Het gaat over de planeet die aan het lijden is. He, dus ik vind dezelfde, de mooiste metafoor om het te duiden is, als we de bij nemen. He, en het gaat heel slecht met de bij. En als het slecht gaat met de bij, gaat het slecht met de mensheid. Want wij zijn met de bij. Wij hebben de bij nodig voor ons eigen bestaan. Meer dan de helft van al het voedsel wat wij eten is afhankelijk van bestuivers. Dan is daar de bij. En hier staan wij en dan gaan we de bij redden. Dat is wereldcentrisch denken. We hebben een bijenprobleem, we gaan de bijen redden. Maar waar het eigenlijk om gaat, is de erkenning dat het gaat niet over de bij daar en wij hier. Het gaat om wat er tussen ons en tussen mij en de bij zit. Want daar zit ecosysteem. Daar zit het probleem. Dus het probleem is niet de bij. Het probleem is niet de mens. Het probleem is het ecosysteem waar we alle twee afhankelijk van zijn. En dat betekent dat we levenscentrisch moeten gaan denken. Dus we moeten voorbij het menselijke belang gaan kijken. En dan wordt het ingewikkeld. Daar kunnen economen helemaal niks mee. Dus ik vraag mijn studenten bijvoorbeeld om na te denken. Stel, je begint een assurantiekantoor op de hoek. Hoe zorg je ervoor dat dat assurantiekantoor levenswinst creëert? Hoe draagt jouw assurantiekantoor bij aan de biodiversiteit van je stad? Ja, dat denk ik niet bij na als ik een assurantiekantoor begin. Ik ga hypotheken verkopen. Ja, en toch is dit de primaire taak waar we allemaal individueel en collectief voor staan. Ieder van ons moet ervoor zorgen dat hij bijdraagt aan het verstevigen van de vitaliteit en veerkracht van het ecosysteem waar we in leven. Dat is de grootste en belangrijkste taak op aarde. Dus we moeten gaan denken als aardebewoners, niet als wereldburgers. En we zijn niet meer of beter dan een schimmel. Een schimmel en wij inter zijn, we hebben elkaar nodig om te bestaan en daarin moeten we gaan denken. Nou, dan hebben we een tweede element. En dit is het speerpunt van mijn eigen benadering. Misschien hebben jullie die term wel eens gehoord. Betekenis-economie, dat is de term die ik gebruik. En wat betekenis-economie doet, is eigenlijk dat perspectief van die homo economicus bevragen. Dus wat ik heb gedaan, is ik ben in de existentiële filosofie en therapie gestapt. Met mensen als Viktor Frankl en Rollo May en Jaloom. En Dirk de Wachter kennen de meesten wel, denk ik, van jullie. En als ik het even heel plat sla, is het grote verschil tussen die benadering en de benadering die economen hanteren, is de econoom ziet de mens als een nutsmaximaliserend wezen. Dus de mens is uit om zijn nut te maximaliseren, homo economicus. Ja, wij zijn allemaal bezig met ons eigen belang. Dat doen we via de markt en we doen dat op een hele rationele manier, zijn we bezig met ons eigen belang. En wat de existentiële therapie zegt, de mens is helemaal geen nutsmaximaliseren. De mens is een zinzoeker, ten diepste. De zin, het vinden van zin, is geen spirituele luxe, maar een eerste levensbehoefte. Dat is voor mij eigenlijk het vertrekpunt geweest. Dus wat ik ben gaan doen, is ik ben gaan kijken naar wat gebeurt er nou als je met een existentiële bril naar economie kijkt. Nou, en dat begint eigenlijk met de erkenning van die vier bestaanspijnen. Dus wat de existentiële therapie eigenlijk doet, is de erkenning dat wij allemaal geboren worden en sterven met vier universele bestaanspijnen. En dus het maakt niet uit waar je wieg staat, of je rijk of arm bent, wit, zwart, homo, hetero, niks, maakt niet uit. Wij hebben allemaal te maken met wat in de existentiële therapie en existentiële filosofie de menselijke conditie wordt genoemd. La condition humaine. En zin staat daar in het midden. Dus wij kunnen niet bestaan zonder zin. Dus wij moeten zin vinden in het leven. Dat is de reden waarom we verhalen creëren. Want verhalen creëren geven ons houvast, een identiteit en identificatie. En daarmee voelen wij ons verbonden en kunnen wij op de een of andere manier betekenis geven aan die wereld om ons heen. Dus zingeving is essentieel. Maar ja, zingeving is geen gegeven. Dat moet je zelf creëren, zeg maar. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Die tweede, zelf, heeft te maken met een eveneens universele diepe drijfveer die te maken heeft met autonomiteit en vrijheid. Wij hebben een enorme diepe drive om ons autonoom en vrij te kunnen voelen. En we weten, aantoonbaar, dat als mensen minder vrijheid en autonomiteit ervaren, dat ze ongelukkiger worden. Dus bestaanspijnen hebben heel veel te maken met welbevinden, met geluk. En ook hiervoor geldt, alhoewel het je soms lukt in het leven om condities te creëren waarin je vrijheid ervaart, is het geen gegeven. Dus je komt onvermijdelijk in het leven in situaties waarin die bestaanspijnen opspelen. Je kunt ze dus niet oplossen. En datzelfde geldt voor zijn. En dat is interessant, want zijn is eigenlijk onze sociale pijn. We willen insluiting vinden en verbinding maken met anderen. Als we geen insluiting vinden bij het andere, als we ons uitgesloten voelen, worden we eenzaam en eenzaamheid doet pijn. De pijn van eenzaamheid is vergelijkbaar met een messteek, hebben ze onderzocht. Het is een ontzettende grote diepe pijn. En als laatste hebben we ook nog een pijn die je zou kunnen duiden met het woord zeker of zekerheid. Wij kunnen als mens niet zo heel erg goed, zacht uitgedrukt, omgaan met onzekerheid, onbestendigheid. En laat dat nou net zijn wat het leven is. Hoe hard je best ook doet, het leven is per definitie onbestendig. En oncontroleerbaar. Dus wat we eigenlijk aan het doen zijn met elkaar, is wij proberen de hele tijd te kopen met die pijn. En soms lukt het een tijdje en dan gaan we blijmoedig door het leven, want dan voelen we ons gezien of dan voelen we ons ingesloten of we voelen ons erkend of nou ja, allemaal zaken. Maar ja, jullie weten ook, er zijn ook momenten dat dat niet lukt. Oh, doet het pijn. Nou, en hier wordt het interessant, want het speelt namelijk in op een economische dynamiek. Dus deze bestaanspijnen zijn de diepste drijfveren die wij kennen. En die diepe drijfveren zorgen ook dat ze echt helemaal onderaan in die ijsberg van Hall zitten. We zijn er totaal niet mee bezig. Maar even een voorbeeld noemen. Heb ik zelf in Rotterdam mogen meemaken. Ja, als je de FedBuys neemt, ja, en je ziet dat als een economisch activiteit, dan zeg je, oh, interessant, iedereen koopt die FedBuys. Geweldig voor de economie, handel. En als je dan vervolgens met FedBike-bezitters gaat praten, en ik heb dat in Rotterdam-Zuid mogen doen toen ik daar nog werkte. Wonderlijke ervaring, armste wijk van Rotterdam met de hoogste FedBike-dichtheid. En, maar toen ik ging praten met de jongens, het waren allemaal jongens toen die erop reden, werd dat mij helemaal duidelijk. Want ze zeiden letterlijk tegen mij, deze FedBike is erkenning aan de andere kant van de Maas. Dus het ging helemaal niet om een fiets. Het was een manier om de bestaanspijn zijn te manipuleren. Coping. Dus wij zijn allemaal op de een of andere manier bezig met coping op basis van deze vier bestaanspijnen. Als we zinloosheid ervaren, proberen we betekenis te geven aan dingen. Als we ons onvrij voelen, gaan we daarmee aan de slag. Als we ons buitengesloten voelen of eenzaamheid voelen, gaan we dat doen. En als we ons onzeker voelen, voel ik ook studenten. Voor ander voorbeeld. Ik praat heel veel met mijn studenten. En als ik er 10 op een rij zet, afhankelijk van de studie, maar laten we even commerciële economie nemen. 9 van de 10 studenten, als ik vraag wat wil je worden, rijk. In alle eerlijkheid. En waar werk je voor? Om geld te verdienen. Als je dan door gaat praten, dan kom je altijd uit bij de bestaanspijn zeker. Want waar ze rijk namelijk mee associëren is, ik heb mijn leven onder controle. Rijke mensen hebben respect. Rijke mensen zijn gelukkiger. Rijke mensen zijn in staat, als er iets ergs gebeurt, kunnen ze het zelf regelen. Dus het gaat niet over rijk worden op zich het doel. Het gaat eigenlijk over iets wat veel dieper is, maar wat we ons niet gewaar zijn. En waarom is dit belangrijk? Nou, het is belangrijk omdat die bestaanspijnen zich economisch verhouden tot 2 andere aspecten, namelijk behoefte en begeerte. Gemis en genot. Economie gaat over behoeften. Er is niks mis met behoeften. U heeft allemaal behoeften. En het is heel gezond om behoeftes te bevredigen. En de definitie van een behoefte is een bevredigbaar gemis. Dus je hebt een behoefte. Er is een goed voor. Dat goed consumeer je en daarmee verdwijnt de behoefte. Dat is wat een behoefte is. Dat lijkt heel erg op begeerte. Er is alleen 1 belangrijk verschil tussen een begeerte en een behoefte. Is dat waar een behoefte het gemis wordt opgelost, blijft die bij begeerte bestaan. En dat heeft te maken met het feit dat een begeerte inspeelt op een andere gebruiksemotie. Dus er is een groot verschil tussen gemis en genot. En ik heb voor mijn nieuwe boek geprobeerd. Het is geen hardcore wetenschappelijk werk. Dus ik heb geen 5 jaar lang in een soort PhD op zitten studeren. Maar mijn serieuze inschatting is dat de Nederlandse economie misschien wel voor 65%... bestaat uit begeertegoederen. Ja, dus 65% van wat wij met elkaar produceren en consumeren zijn eigenlijk producten die we niet nodig hebben, maar wel begeren. En weet je waarom we dat doen? Dat doen we omdat begeerte onwijs lijkt op geluk. Op genot. Of genot lijkt op geluk. Ja. Dus jullie zullen het allemaal herkennen. Dan ga je lekker de stad in op dinsdag. En dan zie je een broek. Je hebt hem niet echt nodig. Maar je koopt hem toch. Want hij is in de mode of hij kost maar €12,95. Ik laat hem niet liggen. En dan kom je thuis en dan doe je hem voor de eerste keer aan. En dat is een lekker gevoel. Hè? Dat is een soort tijdelijke korte termijn fix. Het is een soort plezierkick. Het lijkt op geluk. Alleen jullie weten ook, ja, dat verdwijnt. Hè? Je hebt hem 1 keer aan, het komt een scheur in of whatever en dan verdwijnt het. En dan komt het funeste. Daar heeft de economie een oplossing voor gevonden. Dan ga je er toch nog een keer eentje kopen. Ze zijn zo goedkoop. Dus dit is volgens mij de moordmachine die wij met elkaar hebben gecreëerd. We hebben bestaanspijn. We weigeren het beest in de bek te kijken en gewoon ermee om te leren gaan. Je kunt 100 worden met bestaanspijn. Daar is niks mis mee. We kunnen prima verdragen wat daarbij vrij komt. Maar omdat we dat niet doen, zijn we verslaafd geraakt aan goederen die we niet nodig hebben, maar wel begeren omdat ze ons tijdelijk verlossing van de bestaanspijn opleveren. Klinkt dat herkenbaar? Dit is de motor waarop onze economie draait. En ik heb zelf 15 jaar lang, voordat ik naar de wetenschap ging en in het onderwijs terechtkwam, heb ik gewerkt als marketingadviseur. En ik kan uit eigen ervaring vertellen, ik heb mensen begeerte aangepraat. Want dat is wat marketing is. Ik kan jullie allemaal doen geloven dat je iets mist, dat er iets ontbreekt, dat je iets nodig hebt. En het werkt. We zijn allemaal ontzettend gevoelig voor begeerte, omdat ze ons een tijdelijke verlossing van de pijn opleveren waar we eigenlijk voor op de vlucht zijn. Hè, dus dit is wat mij betreft de motor die we doen. En hier zit wat mij betreft ook eigenlijk de enige oplossing in. waarop wij intrinsiek gemotiveerd kunnen veranderen. He, want om het nog even ingewikkelder te maken, die broek waar ik het net over had met jullie, ik kan niet bepalen of die broek een behoefteproduct is of een begeerd product. De enige die dat kunnen bepalen, dat zijn jullie zelf. Maar wat we wel weten, en ik heb me vooral veel inspiratie gehaald uit het boeddhisme. In het boeddhisme weten we dat er tussen bestaanspijn en behoefte zit een bewustzijnsmoment. Je kunt je bewust zijn van, is dit een behoefte of is dit een bestaanspijn die zich uit in een gevoel van gemis wat ik moet opvullen. En tussen behoefte en begeerte zit een controlemoment, beheersing. Dus wij kunnen leren onszelf te beheersen om in dat automatisme te stappen en ons kapot te consumeren en te begeren als we het ons maar bewust zijn. Dat kunnen we. Maar ja, dan moeten we wel onze levensstijl veranderen. Dan moeten we wel veel meer gaan leven en denken als geestelijke wezens in plaats van alleen maar materiële wezens. Maar het kan wel. En ik denk dat dat de enige manier is om het te doen. Ja, of, dat is een andere mogelijkheid, we moeten accepteren met elkaar dat wij een overheid gaan installeren die ons zegt, gij zult één paar broek of één paar schoenen per jaar kopen. En even voor alle duidelijkheid, ook dat is een reëel idee. Wat in ieder geval irreëel is om door te gaan op de manier waarop we het nu doen, want we leven op 3 planeten per jaar in Nederland en dat is zelfmoord. Dus of het komt uit onszelf, vanuit beheersing en bewustzijn, dat we de 18e broek in de kast niet nodig hebben en hem eigenlijk alleen maar kopen om iets op te lossen wat niks met die broek heeft te maken, maar wat op die broek projecteren. Ja, of we moeten het aan de overheid gaan vragen van, jongens, geef ons alsjeblieft een carbon tax, want we kunnen onszelf niet onder controle houden met alle gevolgen van dien. Ik ben voor die eerste, als je het niet erg vindt. Even als laatste. Wat betekent dat nou voor de praktijk? Nou, weet je, dat betekent dat je anders kunt gaan nadenken over organisaties. Hè? Dus als je gaat kijken naar bedrijven, maar dat geldt ook voor scholen. Hè? We zijn ontzettend gewend om te denken vanuit het aandeelhoudersmodel. Nogmaals, alle economieboeken staan nog steeds vol met dit achterhaalde reutel-idee. Een bedrijf is er om de aandeelhouders te bedienen. Hoe bedien je de aandeelhouders? Door de winst te maximaliseren. Wat is een goed bedrijf? Een goed bedrijf is een bedrijf wat zoveel mogelijk winst maakt. Het staat echt nog steeds in de economieboeken. Dat is alleen maar gedacht vanuit de aandeelhouder. De enige winst of de enige waarde die van een bedrijf van waarde is, is materieel en financieel. Dat is natuurlijk onzin. Nou, tegelijkertijd met die Club van Rome kwam het stakeholdership model op. Dat betekende dat we niet alleen gingen praten met de financieel belanghebbenden, maar alle belanghebbenden aan tafel gingen uitnodigen. En dat leverde andere verhoudingen op en waarde kreeg een andere betekenis. En waar we de stap die we nu aan het maken zijn, is de stap naar rightsholders. En ik denk dat dit, zeg ik zonder enige overdrijving, de allerbelangrijkste ontwikkeling is die nu gaande is. Want de rightsholdership gaat over de rechthebbenden. Je zou ze ook de indirecte stakeholders kunnen noemen. Dus dit zijn de kippen, de koeien en de varkens die niet zijn uitgenodigd. En de reden waarom dit zo'n hot topic is, is de enorme opkomst van de natuurrechtenbeweging. Waar ik echt een enorm fan van ben. Jessica den Outer in Nederland, die hier een voorvechter van is. Zij gaat de wereld veranderen. Niet alleen zij, het is een enorme beweging, maar het feit dat wij gaan erkennen dat natuur dezelfde rechten heeft als wij, gaat de wereld veranderen. En ik weet nog heel goed mijn eerste gesprek met Jessica. En ze vertelde over Nieuw-Zeeland, waar in 2018 een groep Maori's ervoor had gezorgd dat een rivier dezelfde rechten had gekregen die wij hebben, mensenrechten. Toen zat ik er nog een beetje aan te kijken, zo, wow, dat is wel, woe. En toen zei ze, ja maar Kees, 100 of 125 jaar geleden dachten wij ook zo over vrouwenrechten. En toen dacht ik, ja. Hè? Het is niet zo heel lang geleden dat het een absurd idee was dat vrouwen gingen kiezen. Nou, ik hoop toch dat we het met elkaar eens zijn, dat het toch een enorme belangrijke ontwikkeling in de goede richting is geweest, dat dat wel gebeurd is. En dit is de volgende stap. Dit gaat gebeuren. Maar de implicaties hiervan die zijn enorm. Want op het moment dat natuur rechten krijgen en dat ook in het wetboek wordt vastgelegd, ja, dan is een heel belangrijk gedeelte van wat nu economie heet, wordt gods onmogelijk. Hè? Want dan krijgen we bijvoorbeeld ecocide-wetgeving, waarin bedrijven die de natuur vernietigen ten faveur van aandeelhouders gewoon voor de rechter kunnen worden gesleept. En dan kan de bestuurder op persoonlijke titel achter de tralies terecht gaan komen voor het vernielen van de natuur. Ja, dat is een gamechanger. Want heel veel bedrijven kunnen zich nu nog verhullen achter de structuren, maar die ecocide-wetgeving die eraan zit te komen, die gaat dat veranderen. Dus dit is onvoorstelbaar belangrijk. En wat dat betekent, en die wilde ik jullie ook even laten zien, is dat we heel anders gaan nadenken over waarden. En dit is het model van mijn collega Nancy Bokker van de Universiteit van Maastricht. En wat je hier ziet, er zijn eigenlijk allemaal manieren om te gaan met dat gegeven van de wereld zien als één en bedrijven als een onderdeel ervan. He, onderin staat efficiency. En efficiency is eigenlijk het klassieke economische idioom. He, wat moet een bedrijf doen om het goed te doen? Kosten laag, opbrengsten hoog en ertussen heet winst. Hoe beter je dat doet, hoe efficiënter je bedrijf draait, hoe beter je het doet. Maar wat interessant is, en ik ga ervan uit dat jullie een aantal van die termen die daartussen staan, die business lingo wel zullen herkennen. Maar wat ik vind haar endgame fascinerend, want zij noemt dat flourishing. En flourishing is ten eerste een term uit de ecologie. He, dat heet floreren. Maar wat eronder staat is echt fantastisch. Put societal and environmental well-being above profit. Nou, dit is het moment waarop mijn student bij gaat het licht uit. Dan zitten ze echt van, ja, nu begrijp ik je niet meer, Kees. Ik begrijp nog heel veel van wat je zegt, maar nu ga ik... dit kan toch niet? Want ja, we leren op school dat een bedrijf heeft bestaansrecht omdat het winst maakt. Dus hoezo? Put societal environmental well-being. Bedoel je dan dat we bedrijven die zakelijk verlieslatend zijn, maar maatschappelijk winst maken, dat we die overeind gaan houden? Ja, dat staat daar, ja. Ja, dat is precies wat er staat. Betekent trouwens ook dat bedrijven die zakelijk winst maken, maar maatschappelijk verlies, die laten we failliet gaan. Want er zijn de maatschappelijke kosten-baten-analyse, komen ze niet door de test. En dat is dan overigens ook het moment dat je uitlegt wat subsidies zijn. Want dat is waar het eigenlijk over gaat, belasting en subsidie. En dan leg je uit dat bijvoorbeeld in Nederland de hele landbouwsector nooit winst heeft gemaakt. 2% van het bruto nationaal inkomen wordt allemaal door ons betaald. Uit onze zak. Dus wij betalen de landbouwsector. Dat is één grote subsidiepot. En die keuze hebben we gemaakt. Dus we kunnen ook een keuze maken om dit te maken. Dat is wat zij hier bedoelt. Nou, wat betekent dat handelingsperspectief? Een handelingsperspectief betekent dus dat je de dominante logica gaat oplossen. Dat is ontzettend belangrijk. Dus dissolutie betekent dat je naar die verhaallaag toe gaat. Dus niet op de systeemlaag gaat kijken naar wat zijn nou de conventies die we met elkaar af hebben gesproken. Nee, een laag dieper. En zeggen, wat is nou het verhaal wat hierachter zit? Wat is het wereldbeeld? Wat is het mensbeeld? En dat ga je ter discussie stellen. En hoe wij dat doen is, wij werken heel veel met kunstenaars. Want kunstenaars zijn de meesters van het verbeelden en het vertellen. En het is onwijs interessant wat er dan gebeurt. Ik had laatst een ongelooflijk bijzondere sessie. Ik maak een soort gesprekkenreeks over hoop. Dat heet Over Hoop Gesproken. Dat neem ik op bij de Groene Afslag hier in Laren, hier in de buurt. En Nienke Laverman was mijn gasten. En Nienke Laverman, misschien kennen jullie haar, is een zangeres, kunstenares. En we hadden het over wat kunnen de kunsten nou betekenen voor verhaalverandering? Wat doet een kunstenaar nou eigenlijk? Kunstenaars vertellen verhalen. En kunstenaars durven verhalen te vertellen die de conventie uitdagen. En toen gebeurde iets bijzonders. Dus we zaten met elkaar vast in het verhaal van het systeem en het klote systeem en dit en dat. En Nienke is een nieuwe plaat aan het maken en zij op die nieuwe plaat staat een spoken word, een soort gedicht. En het is een gedicht over een lijn die een cirkel wil worden. En zij ging dat voordragen voor de eerste keer. Gewoon stand-up, gewoon zonder muziek, maar gewoon het verhaal vertellen. En het is gewoon het is een kinderverhaal. Over een steepje wat een cirkel wil worden met een enorme profane betekenis erachter. Want dat cirkeltje staat natuurlijk voor het leven, de circle of life, et cetera. En het was onwijs interessant om te zien dat in letterlijk 10 minuten de hele sfeer in de zaal veranderde. Want zij had een verhaal verteld waar we in konden geloven. Meer was het niet. Van jongens, als wij willen geloven dat een cirkel of een streepje in een cirkeltje kan worden, zo creëer je verhalen. En iedereen had opeens door van, ja, dit is het dus. Dus we hebben het allemaal over het systeem veranderen en het is zo ingewikkeld. Nee, het is eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon een nieuw verhaal creëren en in dat verhaal geloven en dat vervolgens met elkaar gaan cultiveren en conditioneren. Want het systeem wat nu in charge is niks anders dan een verhaal wat door mensen is verzonnen waar we met elkaar in zijn gaan geloven. Alles is geconditioneerd. Alles. Er is niets wat niet door onszelf is gecreëerd en geconditioneerd. Dus we kunnen dat ook allemaal veranderen. Dat is de vrijheid die we hebben. Nou, dan als laatste, de belangrijkste. De derde stap. Community. En bij community heb ik het ook wel over amplitie en over prefiguratie. Twee verschillende theoretische termen die belangrijk zijn. En amplitie is de eerste. Kennen jullie de term? Term komt van Machteld Huber. kennen jullie Machtelt Huber, Positieve Gezondheid. Machtelt Huber deed onderzoek. En die, ja, het is ook zo'n mooi verhaal dit. En zij deed onderzoek naar de Nederlandse gezondheidszorg. En zij ontdekte iets, als we het hebben over verhalen. Hè. Zij ontdekte het wonderlijke gegeven dat in Nederland de gezondheidszorg gebaseerd is op ziekte. Curatie. Dus zij zei, wat wonderlijk. In Nederland is de hele zorg is ingericht op ziekte. Dat is dus, we gaan pas over mensen hun gezondheid nadenken op het moment dat ze ziek zijn. En zij zei, dat is toch eigenlijk wonderbaarlijk. Wat zou er nou gebeuren als wij niet de aandacht zouden gaan sturen naar wat er misgaat, wat mensen ziek maakt, maar naar wat mensen gezond maakt. Dus wat zou er nou gebeuren als we gezondheid gaan versterken in plaats van ziekte gaan oplossen of cureren? En daar komt amplitie vandaan, amplify, het versterken van gezondheid. Totaal ander perspectief. Maar dit is een enorm belangrijk perspectief in systeemverandering. En dat heeft te maken met hoe systemen veranderen en transitietheorie. En je ziet aan de rechterkant een prachtige spreuk die wat mij betreft de essentie vertelt van Buckminster Fuller. Hè? You never change something by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete. Dat is de crux van amplitie. En nu wordt het ingewikkeld, hè, want en dan kijk ik even speciaal naar alle mensen. Wie kwam er wel eens op de A12? Ik ook hoor. Kijk, als je op de A12 komt, dan ben je eigenlijk vooral bezig om de aandacht en de woede, maar ook de macht en de kracht neer te leggen bij het bovenste regime. Hè, want je bent daar, we staan daar met z'n allen, ook ik hè, vooral duidelijkheid. We staan daar om Shell te vragen om te stoppen, op de overheid te stoppen met de subsidies. Om Shell te vragen om te stoppen om de planeet te verkankeren. Maar wat we eigenlijk doen, is we richten onze energie dus op het bestrijden van het systeem. En wat je eigenlijk moet doen, wat hier staat, is fuck Shell, maak ze overbodig en zorg dat de energie gaat naar de onderstroom waarin de initiatieven komen die Shell overbodig aan het maken zijn. Dat is transitie versnellen. En dat is wat je hier heel mooi ziet in dit model. Dit is het Berkana Two Loops model. En het is gewoon gebaseerd op alles wat Jan Rotmans en Dirk Loorbach ook zeggen. Er is een dominante cultuur. Ik heb het jullie net verteld. Dominante logica. Datgene wat we met elkaar zo gewoon vinden, dat we het niet meer bevragen, maar beschouwen als de werkelijkheid. Dat is wat het is. En aan de onderkant zie je een nieuwe cultuur opkomen. En elke transitie werkt eigenlijk op dezelfde manier. Je hebt altijd aan het begin een paar idioten, pioniers. Die doen dingen waarvan de orde nog zegt tegen, want die zit dan nog vol in de macht en kracht. Van, nou, dat zijn de idioten. Wat een idioten. En dat is iedereen er dan ook mee eens. Maar tegelijkertijd ontstaat er vervolgens, gaan die pioniers, die gaan met elkaar verbindingjes aan. Dat worden netwerkjes, dat worden grotere bollen. En uiteindelijk worden die bollen een macht en een kracht. En elke transitie is niets anders als de teloorgang van een dominante macht en kracht en de opkomst van een macht en kracht die hem kan vervangen. En amplitie betekent dus eigenlijk focus je energie en aandacht op die onderstroom. Wees niet bezig met wat er allemaal fout is met het bestaande systeem, maar zorg dat je aandacht geeft, energie geeft aan die onderstroom. En dan vervolgens zie je dat blok. En wat ik hier heel mooi aan vind, jullie zijn dus allemaal groene bolletjes. Ja, dus ik werk hier ook heel veel mee met mijn studenten. En het is onwijs helder van, oh ja, maar dat, oh, ik, oh, zo'n bolletje. Dat, waar zit ik eigenlijk? En dus nou ja, kan je voor jezelf ook bepalen. Jullie krijgen de slides, kan je voor jezelf betalen. Ik maak daarbij ook gebruik. Ik werk heel erg close met Gert's gedachtegoed. En ik ben een enorm adept van zijn ecologisch agency model. He, dus agency zit hem niet zozeer alleen in mensen, maar eigenlijk tussen mensen. Ik vind dat heel belangrijk. Hè? Want je kunt agency heel erg als een individueel iets beschouwen. Van ja, jullie hebben allemaal agency in je en dat moet eruit komen. Maar de echte magie gebeurt tussen mensen. En daar zit volgens mij ook de kracht van systeemverandering. Het zit hem niet in studenten, het zit hem in de klas. Het zit hem in de dynamiek die je met elkaar vormt. En daarom heb je elkaar ook nodig. Je kunt het niet in je eentje, it takes a village. Je moet elkaar vinden en aanvullen en dat is waar het over gaat. En wat ik heel mooi vind daaraan, en dan kom je uit bij een term die ik hiervoor gebruik, dan kom je uit bij het fenomeen voorleverschap. En wat belangrijk is, een voorlever is iets anders dan een voorbeeld. He, dus een voorbeeld is iemand die iets kan wat jij niet kunt en wat je ambieert. He, dus een voorbeeld is vaak iets of iemand waar je naar lokt. Er zit een soort van, je zou kunnen zeggen, een soort ruimte tussen jou en een voorlever. He, dus ik gebruik zelf altijd het voorbeeld van mijn zoon. Ik heb een mannetje van 11 en Ronaldo is zijn voorbeeld. En Finn is geen Ronaldo, gaat hij ook nooit worden. Maar het zorgt er wel voor dat hij elke avond met een bal of middag de tuin ingaat om te oefenen, want hij wil op Ronaldo lijken. Dat is een voorbeeld. Een voorlever, een hele andere dynamiek, is iemand die iets doet wat helemaal niet zo bijzonder is, maar wat jij niet doet. Dus een voorlever is iemand die eigenlijk laat zien dat dat nieuwe systeem eigenlijk vandaag al lang aan de gang is. Alleen al in Nederland zijn meer dan 1 miljoen mensen bezig in die onderstroom. Met commons, coöperaties, voedselcoöperaties, energiecoöperaties. Allemaal andere alternatieve manieren van met goederen omgaan. Maar we hebben heel vaak het idee van, we zien het wel, maar we doen er zelf niet aan mee. Om allerlei legitieme redenen. En voorlevers zijn eigenlijk mensen die dat gat voor jou opvullen. Die gewoon laten zien hoe het werkt. En dan kom je uiteindelijk uit bij de sociale wetenschappen. Want wat blijkt, dat groepen veranderen door individuen in de groep die gedrag gaan vertonen, waardoor we dat gedrag gaan nadoen. Dus voorlevers zijn essentieel om veranderingen te bewerkstelligen. Het is heel simpel, als we deze groep nu zouden nemen. Als er een aantal van jullie vandaag besluiten om veganist te worden, en dan vervolgens niet de hele groep dogmatisch gaan vertellen dat het moordenaars zijn. Maar gewoon veganistisch eten, af en toe eens een keer iemand uitnodigen om gezellig bij je te komen eten, er ook nog een beetje gezond uit blijven zien, is de kans heel groot dat over 5 jaar deze hele groep veganist is geworden. Zo werkt het. Mensen doen elkaar na. Dat is wat voorlevers doen. Is het nou echt zo ingewikkeld om plantaardig te gaan leven? Nou, ik zie Pietje hier en Pietje doet, dus niks aan de hand. Kan ik ook. Dat is voorleven. En dan kom je uit bij het gedachtegoed van Karen O'Brien. En doe jezelf een plezier. Als je 1 boek koopt dit jaar, koop haar boek. Het boek heet You Matter More Than You Think. Karen is een Amerikaanse onderzoekster. Werkt bij de Universiteit van Oslo. En wat zij heeft gedaan in haar boek, het is fascinerend. Zij past kwantumfysica toe op sociale verandering. Dus zij is eigenlijk, ik weet niet of jullie wel eens van de naam Donella Meadows hebben gehoord. Was eigenlijk de eerste systeemwetenschapper. Zij is de verloren dochter van Donella Meadows. Het is fenomenaal. Dus wat zij eigenlijk laat zien is dat in tegenstelling tot wat wij denken, dat alles waar wij in geloven en denken ongelooflijk belangrijk is. Dus we hebben de neiging om, als we het hebben over verandering, dan denken we aan een archetype als Greta Thunberg. Dat in ieder geval mijn studenten hebben dat beeld. En alles wat minder is als Greta Thunberg, dat telt dus niet. Dus impact wordt ook een soort statussymbool. Van ja, weet je wel, ik kan wel dit doen, maar ja, wat heeft dat nou voor zin? Nou, wat zij eigenlijk laat zien is dat is onzin. Het is ontzettend belangrijk. Als jullie vanavond allemaal met een andere gedachte naar huis gaan, zijn jullie de realiteit aan het beïnvloeden. Kwantumfysica, dat is een gegeven. Dus met jullie goed vinden, ik doe dat niet vaak, maar ik wil het even letterlijk voorlezen, omdat ik het zo mooi vind wat ze zegt en ik hoop dat het bij jullie aankomt. Transformations to an equitable and sustainable world where all life can thrive will not happen through wishful thinking and hope. On the contrary, agency and action are essential to realizing impacts. When actions of individuals embody universal values of equity, dignity, fairness, compassion for all, new patterns can be created. Dat is de kwantumfysica, hè? When we embrace our complementary identities as both individuals and collectives, we can generate patterns that ripple, resonate and replicate at all scales. You matter much more than you think. Social change is about being a different paradigm. En dat woord being is cruciaal. Voorlevers belichamen het nieuwe systeem. Dus u bent het nieuwe systeem. Dat is waar het om gaat. En dan kom je uiteindelijk uit als laatste bij wat in de politieke wetenschap prefiguratie wordt genoemd, waar ik, toen ik politicologie studeerde, mij met heel veel plezier in heb verdiept. Want dat hebben we namelijk te danken aan de anarchisten. En ik heb anarchistische studies gedaan. Want de anarchisten hebben, in tegenstelling tot wat heel veel mensen denken, mensen associëren anarchisme natuurlijk vooral met geweldpleging, maar wat anarchisten ook deden, was het creëren van kleine parallelsamenlevingjes, communes, waarin ze eigenlijk hun beoogde leven gingen prefigureren. Dus zij gingen in de luwte van de samenleving eigenlijk hun beoogde samenleving gewoon leven. En dat is nou precies waar het over gaat. Dat is wat ons te doen staat. Dus in plaats van al je energie te stoppen aan het bevechten van alles wat er mis is in het bestaande systeem, moet je eigenlijk met elkaar het beoogde systeem creëren. Jan Rotmans noemt dit samenredzaamheid. Dus en ieder van u woont in een buurt, in een wijk, in een dorp, in een straat. En dat is de community. Daar moet je het mee doen. En dat is ook het niveau waar voedselcoöperaties, energiecoöperaties, wijkbedrijven en al die prachtige initiatieven die economie-proof zijn, nu ook plaatsvinden. Dat is waar je naartoe moet gaan. Hè? Dus voorleven. En ik, ja, eigenlijk wordt de maker is het medium. In de tijd dat ik politicologie studeerde was Marshall McLuhan nog in zwang. The medium is the message. En nu wordt het eigenlijk the human being is the message. Alles wat u doet aan gedrag is eigenlijk de verandering. Draag bij. Maakt dat sens? Of ben ik nu slap aan het... Nou goed. Dus het laatste. Gemeenschapszin. Ja, het laatste. Systeemverandering is een teamsport. En voorleven is dus eigenlijk het verhaal maken. He, dus het gaat er niet om alleen dat we een nieuw verhaal verzinnen en vertellen. Het is cruciaal dat we het verhaal belichamen. Dat we het zijn. En dan komen we als laatste bij de samenvatting. He, dus de drie punten. Het begint dus allemaal met het beest in de bek kijken. Geraakt worden en je geroepen voelen. Daar begint het allemaal mee. Dan een andere toekomst zien. Een nieuw perspectief creëren. Het is niet meer en niet minder dan dat. En als laatste moeten we zorgen dat we de verandering emergeren. Alle verandering in de natuur is emergent. Het ontstaat tegelijkertijd op allerlei plekken. Er is niet één iemand van ons die Nederland op het sleeptouw gaat nemen. Alhoewel er bepaalde populisten zijn die daar heilig in geloven. Geloof ze niet. We moeten het met elkaar doen. En dat doen we door de positieve energie die er is te verbinden en te versterken. Dit is wat mij betreft het recept om systeemverandering te creëren. En ja, ik heb het ging over economie, maar ik hoop dat ook mensen die weet ik veel Duits geven er iets in kunnen herkennen. Graag gedaan.
Dankjewel Kees, dankjewel voor het luisteren. Voor meer verhalen over onderwijs en pedagogiek en informatie over de komende onderwijsavonden, check in nivels.nl.